Geachte luisteraar, thans volgt een nieuwe aflevering van De Blikjestelefoon.
Ja, daar zijn we weer, dames en heren. Aflevering
10
van
De Blikjestelefoon.
Oh ja.
Want in dit wekelijkse half uurtje nemen twee IT-professionals je mee in het afgelopen nieuws.
Alweer?
Ja.
Oké. Okay.
Nou heb ik dit al 10 keer gezegd, dat lukt me nog niet. Ik wil altijd iets anders zeggen, maar dan zit ik mezelf weer te belemmeren dat dat niet mag. Maar terwijl dat wel mag. Nou, ik vind dit het moeilijkste gedeelte van de podcast, dus laten we snel doorgaan.
Naar?
De blikopener.
Floris, wat was het hoogtepunt van je week?
Nou, er was wel een spannend momentje. Ik had afgelopen donderdag, kwam de televisie op bezoek om opnames te maken voor De Hobby Van. En De Hobby Van, zoals je wel weet, dat is mijn kerstshow. Dus er kwam een...
Dames en heren, we pluggen hem weer. Wederom, ongegeneerd, kerst 2024, Katwijk aan Zee, Vloedstroom. Daar gaat het gebeuren.
Juist. Nou. En dus er kwam een groep mensen van RTV Katwijk. U kent ze wel. Wereldberoemd in Katwijk en omstreken. En die hebben een item, De Hobby Van. En daar maken ze een achtergrond interview met een... iets van een half uurtje, denk ik, waar ze in iemands hobby gaan duiken.
Hebben die net zoveel kijkers als wij luisteraars?
Dat weet ik niet. Ik geef nu even geen antwoord. Maar wat dus het ding was, ik was dus, ik moest dat allemaal voorbereiden. Ik wilde dat goed doen. Ik wilde dat ook goed uit kunnen beelden. Dus ik ging nog na het eten om 6 uur, en ze kwamen rond 7:30. En even nog de boel even klaarhangen buiten. Maar je kunt je wel voorstellen, een beetje zo'n live demo effect. Niks deed het. Het was ook niet het moment om de ware aard en mij met gevloek, getier en geschop, zeg maar. Want er stonden mensen te kijken. Er stond een hele filmploeg te kijken totdat ik klaar was. Dus die start was niet helemaal goed. En daarna was ik even helemaal in character. Even gewoon alle stress ervan af en gewoon gaan zitten. Maar je gaat het zien. 16 december wordt het uitgezonden.
Ik wilde net zeggen, is het uiteindelijk nog gelukt? Maar het is een soort cliffhanger.
Dit is een cliffhanger.
Oké, dus we gaan intunen op RTV Katwijk.
Ja.
Is dat vrij verkrijgbaar voor iedereen?
Ja, dat is vrij verkrijgbaar. Niet alle informatie op het internet, maar deze zeker.
Oké.
Wat overigens wel een geintje. Ik had één liedje van All I Want For Christmas, wat we een beetje lieten zien. Toen aan het eind van het interview, toen zei één wijze cameraman... Wordt dit niet een probleem op YouTube? Dat ze dit zomaar. Maar dat we niet de rechten hebben van dit liedje. En dat straks het hele item wordt gekild. Denk ik, oh. Dus dat weet ik nog niet hoe dat uitpakt. Maar
ik neem aan dat die een Buma Stemra-abonnementje hebben, toch? De RTV kant.
Ja, dat denk ik wel.
Nou, opgelost.
Recht door het midden. En jij?
Het was vorige week herfstvakantie. daar heb ik niet aan meegedaan. Ik heb gewoon doorgewerkt. En vrijdag hadden we, doe ik met een aantal vrienden, de kwartaalijkse whiskyavond.
Hmm.
En dat is denk ik, wat jij bent voor de acteurs, ben ik denk ik voor de whiskydrinkers. Dus ik drink het op, ik vergeet het weer. En sommige mensen kunnen daar heel gewichtig over doen. Van, oh ja, nee, proef je dat en dit is mijn favoriete smaak.
Maar voor jou gaat het om de alcohol.
Ja.
Dat de whisky mee zit.
En daarna word ik gereset en dan begint het feest gewoon weer opnieuw. Dus, maandag weer begonnen. Volledig gereset.
Heel knap.
Daar gaan we weer.
Maar had je een proeverij? Of,
Ja, we doen dan om de beurt bij iemand thuis. En dan die haalt dan een stuk of 6 flessen die we dan nog nooit op hebben.
Maar heb jij zelf whisky of sponsor jij, zeg maar?
Nee, dus degene die het organiseert, die koopt alle flessen. Ah. Dus om één keer in dezelfde tijd ben je dan aan de beurt. En dat is zo prima te behappen.
Het schijnt ook een goede belegging te zijn, whisky.
We zijn van het jaar in... tijdens de Pasen zijn we op whisky tour geweest in Schotland.
Mm.
Dan kom je ook bij de distillery. En bij de distillery zei degene die de rondleiding deed, die zei... Whisky is bedoeld om op te drinken en niet om op te sparen.
Ah, dus ja, mooi.
Deze whisky mag ook niet gespaard worden.
Mooi.
Ja. Dus dat doen we dan ook niet.
Ja, nee, tof.
Doe ik niet.
Ja, de enige keer dat ik whisky... Nou, dat misschien moet ik dit eruit knippen. Maar dus of met cola of met ijs. En dat zijn beide doodzonden, volgens mij.
Blikschade.
Producer Sietse, hebben we nog schade gemaakt vorige week? Of die week ervoor?
We hebben mail.
Wat? Dus er is iemand...
Die heeft gestuurd
naar gewoon...
mediahouse@incentro.com. Die heeft een e-mail gestuurd.
Die heeft een e-mail gestuurd over onzin die jullie hebben verklaard... en die gerectificeerd wil zien.
Ah, een rek. identificatie-eend.
En is dit een Nigeriaanse prins? Of?
Nee, het zijn oude bekenden.
Oei.
Dirk Kuyt.
Oh.
Dirk Kuyt, de voetballer. Oh, leuk.
Nou, het is niet eens een oude bekende, dat is een echte bekende.
Dat is een echte bekende. Nou, Dirk Kuyt.
Voor Floris, wat is een data sherpa?
Oei, oei, oei.
Oh, shit.
Ja.
Zo. Eend in zijn keel.
Oké. Okay. Dirk Kuyt uit Katwijk. U kent hem wel.
Ja, maar, de echte, hè? De
maar,
echte, echte.
Maar u kent hem eigenlijk niet. Want er zijn dus meerdere mensen die Dirk Kuyt heet in Katwijk.
Dit is een andere Dirk Kuyt.
Het is een andere Dirk Kuyt. Dit is
wat maakt deze Dirk Kuyt anders dan die andere Dirk Kuyt?
Nou, deze kan echt iets, behalve voetbal. Deze is namelijk een vakgenoot. En hij is best wel kundig in zijn vak. Dus ik denk dat ik nog goed wegkom met alleen data sherpa. Ik denk dat er wel meer onzin is verteld dat hij had kunnen doen. Ja, dat wat ik bedoelde met data sherpa... In het berggebied, voor de Mount Everest heb je heel veel sherpa's die helpen om spullen naar boven te tillen. Je hebt ook robotjes die helpen jou om data te verplaatsen. Dus dat was de context van data sherpa. Dus dat je niet als mens dat hoeft over te typen, maar dat een software robotje dat voor je kan doen. Ik probeerde daar zeg maar de boel duidelijker te maken, maar blijkbaar is dat wederom niet gelukt met een metafoor. Maar dat was de data sherpa.
Maar... Een data sherpa is dus een zelfverzonnen woordje van Floris Weeg? Of is dat een algemeen gebruikte term?
Nou, vanaf nu is dat een algemeen gebruikte term. Okay. Dat is, maar hij is zelfverzonnen.
Ja. Dankjewel, hoe zullen we hem noemen? De tech Dirk Kuyt.
Ja.
De echte.
Ja, de techte.
De echte, de techte, echte.
Dick Paul en Erwin willen allebei weten waarover jullie het zoal oneens zijn. Zij vinden namelijk dat jullie vaak meer aanvullen dan aanvallen.
Wie krijgt de eend dan?
Dit is een klacht op het format.
Ja. Oh, ja.
Voor nu is het super.
Goeie save.
De blikvanger.
In de boze buitenwereld gebeurde er weer van alles. Floris, wat is je opgevallen?
Er vielen mij meerdere dingen op. Maar eentje die ik wel interessant vond, het ging over de uitgevers in de uitgeefwereld. Die maken zich zorgen over het feit dat al die AI-bots, dat die al hun kennis...
AI-bots?
Bots. Dat al die chatbots, zoals ChatGPT, u kent ze wel, dat die al die kennis opslurpen. En eigenlijk free of charge, dus gewoon zonder kosten, zonder dat ze daarvoor betalen, dat die al die kennis opslurpen. En... Ja, laat nou het product van een uitgever eigenlijk zijn kennisexploitatie in ofwel boek of web of digitale vorm. Maar ze hebben er wat voor gevonden, stond in datzelfde nieuwsbericht. Een extra zin.
Ja, dus ze gaan het oplossen met nieuwe content.
Ja, inderdaad. Dat is goed. Ja, nee, dus ze gaan nou in het voorwoord of voor het voorwoord nog heb je altijd zo'n stukje tekst van niets uit deze opgave mag worden gekopieerd of allemaal van die oude woorden. En nu staat er een extra zin die luidt: geen enkel deel van dit boek mag worden gebruikt voor het trainen van kunstmatige intelligentie.
Geen enkel deel?
Geen enkel deel. Dus,
Ook dat stukje aan de achterkant niet, waar je normaal in de bibliotheek altijd keek of je leuk keek om te kijken of het boek leuk was. Ja. Zelfs het reclame-stukje mag dus niet.
Nee. Nou ja, kijk, of het zo letterlijk wordt bedoeld, weet ik niet. Maar ik denk wat ze hiermee proberen is eigenlijk iets wat je technisch niet onmogelijk kan maken, dan maar juridisch klem zetten. Ja, dus nu staat het erin en nu heb je het gelezen. Ja, dus nu moet je er wat mee doen. Ja, ik weet niet... Ik denk niet dat iedereen op die manier zich laat weerhouden. Als het wel kan, maar niet mag.
En het is al gebeurd.
En het, ja, ook. Ja.
Ze hebben het al gevonden, toch? Ze hebben het al opgeslurpt.
Ja, dus misschien zijn ze een beetje te laat. Nou, wat er stond inderdaad wel bij, dat voor nieuwe boeken en herpublicaties daar dit als geldt. Maar ik vind dat dan wel weer interessant. Want je raakt hier dus eigenlijk een soort van wetmatig of een juridisch dingetje, waarmee het vanaf nu waterdicht is. Ja, terwijl de techniek is altijd sneller dan de wetgeving.
Maar er stond er altijd al een copyright logo op.
Ja, maar of die use case, of het doel zeg maar van AI-modellen trainen, of dat juridisch binnen die tekst werd gedekt, ja, ik denk het niet. Daarom was dit voor hen groot nieuws.
Nou, ik snap dat zinnetje niet zo goed, want reproductie, dat mocht toch al nooit? Dus dat hadden ze toch al juridisch dichtgetimmerd?
Ja, maar zou het dan niet zo zijn dat... Reproductie, als in het kopiëren en opnieuw uitgeven, dat is echt het vermenigvuldigen. Dan heb je misschien nog de variant plagiaat. Maar ik vind hem wel leuk, want als je een AI-model ermee traint, dan vertaal je het dusdanig dat de reproductie, wat het AI is, bijna niet meer te herleiden wat dan de bron was.
Ja, omdat het ding alles weer bij elkaar kookt en dan een antwoord geeft. Het is een beetje zoals jouw zoon deed. Ik gooi dat boek onder het kopieerapparaat.
Hij heeft ook die zin niet gelezen.
En, maar goed, een AI-model gebruikt het inderdaad natuurlijk ook om weer te gebruiken in allerlei type antwoorden. Dus om, weet ik veel, zinsneden of dingen of samenvattingen of rode draden.
Ja, maar je gaat die zin as such niet letterlijk terugvinden. Dus
kan je die zin nog eens een keer zeggen?
Je gaat die zin, zoals die exact daar staat, niet zo terugvinden. Omdat het natuurlijk wordt gebruikt om een algoritme te voeden die daarna iets soortgelijks uitspuugt. Wat juridisch gezien per definitie anders is. Alleen het intellectuele eigendom, zeg maar, ja, dat is eigenlijk wel wat je gestolen hebt. Al dus de uitgevers.
Ja. Ja, en als die bron er nou gewoon bij stond, dan was het eigenlijk een soort reclamekanaal geworden.
Ja, ja.
Dus als ik tegen ChatGPT zegt van, geef me de bronnen, ja, dan geeft hij de bronnen.
Ja.
Dus dan zou het ook een mooi linkje kunnen zijn naar jouw webshop, toch? Bedoel.
Ja, en ik zou eigenlijk graag willen dat het gebeurt, want ik wil wel weten waar het vandaan komt. Hier zit ergens mijn diepgewordelde wantrouwen in dit soort techniek.
Ja, GPT is natuurlijk gewoon een jokkerbrok.
Dat is een jokkerbrok. Ik heb het vorige week nog gehoord in een andere podcast.
Dat is de allerbeste jokkerbrok die er bestaat.
Ja. Ja. Nou ja, weet je, dus dat is wat me opviel. En toen bedacht ik mij van, hey, er gebeurt hier wat. Dus blijkbaar kun je boeken, of het nou een e-book is of een echt boek, die kun je op deze manier, zou je die wetmatig kunnen beschermen. Maar hoeveel zou print zijn in verhouding tot online? Dus boeken tegenover websites. Wat is de verhouding, denk je?
Geen idee.
Nee, misschien, laten we zeggen 20% boek, 80% web. En dan zitten we er al naast, denk ik. Maar
sowieso in wat er snel geconsumeerd wordt.
Ja.
Is het misschien wel 99% online,
ja, dat zou kunnen.
En 1% boek.
Ja.
Maar dat is wel grappig, want jij las dit op
nu.nl.
Nu.nl. Voor de bronvermelding.
Ja, ja. Oh ja, even voor de bronvermelding. Nu.nl/nog iets. Kunnen we delen.
Dat is wel grappig, want nu.nl zelf, die produceert natuurlijk ook content. Zouden die de AI toelaten? Zou die zichzelf ook beschermen dan met zo'n zinnetje ergens onderaan de disclaimer?
Nou ja, zeker dat hij zichzelf beschermt. Niet per se met dat zinnetje onderaan in de disclaimer. Die hebben daar, technisch is daar een oplossing voor. Dat heet een robots.txt-file.
Robots.txt? Ja. Wacht, ik ga mijn laptop erbij pakken.
Ik
wacht,
was bang dat je die grote eet.
Robots.txt.
Dus pak allemaal even uw laptop. En ga naar www.nu.nl/robots.txt.
Ik zit even te lezen, hè? Dus eigenlijk staat hier gewoon, een hele hoop bots mogen hier niet naar binnen.
Ja.
Dus er staat de GPT-bot. Nee, jij mag niet naar binnen. De ChatGPT-user. Nee, jij mag hier ook niet naar binnen. De CC-bot. Nee. De Anthropic AI. Nee. Perplexity-bot. Nee. Dus die mogen allemaal niet AI slurpen op nu.nl.
Mits ze worden herkend als zijnde die bots. Maar als ik een plaksnorretje opdoe en een bril opzet, dan kom ik overal binnen. En zo doen die bots dat ook natuurlijk.
It is I. AI-bot. I am disguised as a regular user.
Ja, dat is wel de truc. Je wel? Bedoel, maar net als dat wij ook dingen kunnen trucken van, ik ben niet hier, maar ik kom uit een ander land, zeg maar. Maar zo kun je dit ook trucken.
Grappig. Ik ga eens even kijken bij, wacht, de NOS.
Mm-hmm.
Oké. Nou, die zijn al minder sophisticated en uitgebreid. Die zeggen alleen maar tegen GPT-bot. Wegwezen.
Hmm.
Anderen mogen er nog wel bij.
Ja.
Wie zijn we nog meer? LinkedIn.
LinkedIn.
Oké, dat Microsoft blogje.
Microsoft blogje? Waarom is dat?
Het is toch van Microsoft, LinkedIn? Het is toch een zakelijk blogje van Microsoft?
Oh, zakelijk. Sowieso. Dat is een bold statement.
Is het geen blog? Het is toch een blogpost dingetje?
Het is Facebook voor werkende mensen.
Ja, Facebook tussen 9 tot 5. Ja.
Als je niet mag Facebook op je werk, dan breng je het werk naar Facebook. Ja, ja. Dan doe dat.
Ja. We hebben het weer opgelost.
Ja hoor.
Oh, dit is wel interessant. Dus wat LinkedIn doet, die zeggen, de LinkedIn-bot, die mag alles. Dus let op, de AI van LinkedIn, die schreef LinkedIn. Op zich niet zo heel erg gek.
En je zei dat het van Microsoft was. Makes sense.
Oei.
Ja, makes sense.
Dus alle mensen die denken van, hey, waarom werkt die Copilot nou best wel aardig? Nou, dat heb je dus zelf gedaan.
Ja.
Vervolgens, oh, dit is interessant. De Googlebot.
Die mag niks.
Nee, die mag nergens bij.
Ja.
De Applebot.
Heeft Apple ook een bot dan?
Daar staat hier. Oh, in ieder geval, die mag ook niks.
Nee. Nou ja, want wat ze hier denk ik doen is...
De Bingbot?
Die mag het wel.
Nee, ook niet.
Oh, nou ja, vooruit. Nee, maar wat ze hier doen is natuurlijk om hun content te te beschermen. Hè? Dus dat is, weet je, dat je wel weet dat het er is, maar dat je niet het antwoord kan vinden, zodat je naar die site gaat om het antwoord te vinden.
Vet, er is dus ook een user agent die heet Slurp. Slurp. En die mag ook niks.
Nee. Dat is niet best. Nee. Dat is niet best.
Doe ik nog even één laatste nieuwsmedium in Nederland. De Telegraaf. Oké, nee, die zeggen inderdaad ook, de GPT-bot mag niet, CC-bot mag niet. Mm. Dus die hebben al...
Maar goed, hè, dus wat ze hier doen... Eigenlijk, hè, dus die robots.txt-file, dat is wel gebaseerd op een gentleman's agreement, want je kan dat omzeilen. Maar hiermee kun je dus wel gewoon aan de voordeur ophangen wat iedereen kan zien. Wij hebben het zo net gedaan. Van wie mag wel wat en wie mag niet wat. Hè. Dus dat is ook echt gewoon de public shaming als je dit wel doet. Want het stond er duidelijk.
Ja, dus eigenlijk robots.txt is hetzelfde zinnetje als wat jij net van die uitgever hebt gelezen.
Ja.
Alleen, hoe lang bestaat robots.txt al?
Ja, volgens mij is dit van vroeger 1990, denk ik, dat daar al is gedaan.
Oké, dus eigenlijk vanuit het tijdperk dat Google ging googlen.
Ja, dus ik denk dat dit probleem gewoon weer een opnieuw terugkerend issue is, maar wat we vroeger ook al hadden.
Want het is wel interessant, want onderaan stond elke keer, dit is mijn sitemap. Dat is eigenlijk om je site beter doorzoekbaar te maken.
Ja, correct. He, dus het dient twee doelen. Eén is door te zeggen van dit mag je niet en dit mag je wel. En het andere is, dit is een goed vertrekpunt om hier te beginnen. Omdat je natuurlijk zo'n robot die gaat als een spin, gaat die een spider, gaat die al die linkjes volgen. Dus als je die een sitemap geeft, een soort van overzichtspagina, dan kan die heel snel op alle krochten in elke hoek van je site komen.
Ja, precies. Een beetje een gids in de museum, weet je wel?
Ja, inderdaad.
Deze afdeling is gesloten.
Ja,
die is geopend.
Audiotour.
Ja, de audiotour.
Ja, mooi.
Floris, even samenvattend. Hè? Dus volgens mij hebben we het nu gewoon over zowel die uitgever als deze mooie robots.txt-filetjes die we net bekeken hebben. Dan hebben we het eigenlijk allemaal over dat mensen hun gegevens of hun content aan het beschermen zijn. Dit is zeg maar aan de buitenkant.
Ja.
Hoe werkt dat aan de binnenkant bij bedrijven? Dus achter de firewall.
Ja, nou kijk, we hebben het hier over kennis van een uitgever. Maar als jij bij wijze van het recept van Coca-Cola, er zal ook ergens een Wordfile staan in het bedrijf Coca-Cola met recipe.doc of zo, weet ik veel.
TXT. Ja,
nee, maar weet je, bedoel, als je echt dat soort content die je zelf hebt geproduceerd, waar echt gewoon al je research en je R&D eigenlijk in zit, ja, die wil je natuurlijk niet naar buiten hebben gebracht. Hè? Dus dat is waar je heel erg op de bescherming gaat. Over gegevensbescherming. Ik werd van de week werd ik gebeld door onze huisjurist, Huub.
O, niet opnemen. Nee.
Nou, dat was dus wat ik ook dacht. Want ik zag zijn naam en nummer in het scherm. Ik dacht, dit zijn dure belletjes. Dus even zorgen dat je klaar bent. Huub, ik weet dat je luistert. A, stuur geen factuur. En B, blijf luisteren. Maar wat ik mooi vond, is hij stelde mij een vraag naar aanleiding van een van onze vorige podcasts. AI... loslaten op al die data. Dat vindt hij ook heel interessant. En hij wil juist in de juridische wereld is daar nog heel veel te halen. En wat hij mij vertelde, vond ik wel mooi. Hij zei, joh, van ik word vaker word ik gevraagd van hoe kan ik mijn gegevens eigenlijk afschermen en ze binnenhouden. En er is bijna niemand die mij vraagt van joh, welke kansen zie jij? Welke verplichtingen zijn er? Dus bijna niemand denkt naar hoe kunnen we dit delen en wat kunnen we hier met z'n allen uitdoen? Terwijl iedereen zit, hoe kan ik als een zwaan op mijn gouden eieren blijven zitten eigenlijk? Hè? Dus op die kennis blijven zitten. Terwijl hij ook wel ziet dat gewoon in de samenleving, in de wetgeving en dat eigenlijk het delen van kennis, dat ons met z'n allen eigenlijk slimmer maakt. Terwijl dus veel bedrijven eigenlijk die microbubbels zeg maar willen houden. Ja, ik vond dat wel een interessante gedachtegang die hij had. En ik denk hem ook wel te begrijpen vanuit een onderneming gezien. Omdat daar je kroonjuwelen zit gewoon in die kennis. Die zit in die documenten. Ja, die ga je niet zomaar op het wereldwijde internet zetten, zodat iedereen er wat mee kan.
Nou, dat is wel grappig, hè? Dat jij zegt, bedrijven blijven op een crown jewel zitten. Mm. Crown jewels.
Gouden ei.
Gouden ei. Kip. Om dat te beschermen, hè? Om dat te kunnen monetizen eigenlijk. Ja. Maar er is natuurlijk ook gewoon een movement in de wereld die zegt, we open sourcen alles, oftewel we geven alles vrij wat we hebben, om als een soort van guru gezien te worden. En dat mensen daar weer op gaan doorontwikkelen. En uiteindelijk hebben zij, omdat zij de uitvinder waren van dat stukje intellectueel eigendom, hebben zij wel een bepaalde status die ze daarna weer kunnen monetizen. Dus wil je dat receptje monetizen of wil je je guru-status monetizen. Dat is eigenlijk volgens mij dan...
Ja, want heb je een voorbeeld waar je nou specifiek aan denkt?
Nou ja, als je kijkt naar Google, die heeft in het verleden natuurlijk heel veel dingen geopensourced. Zodat de wereld daar weer andere dingen mee kon maken. Maar iedereen weet je.
Ik voel toch een prikkel die ik niet kan onderdrukken.
Welke tot wil doen?
Geopen sourced.
Nou, gooi dan een eentje.
Oh, ja, ik kan Nee, maar ik moet even schakelen. Sorry. Okay.
Open source, dat is de bron vrijgeven.
Oké.
Ja? Ja, dus je geeft de bron vrij van hetgene wat je hebt gemaakt.
Ja.
Dus het originele recept of de originele broncode in dit geval.
Ja, maar ik snap wel wat je bedoelt met Google. Want dat is niet zoals Coca-Cola, zeg maar, of Heineken die het niet vrijgeeft. Hè. Google heeft heel veel dingen vrijgegeven, volgens mij. Want hoe zat dat met hun Android, het besturingssysteem van de mobiele telefoons. Dat is ook echt gewoon helemaal vrijgegeven, zodat alle Samsungs en...
zodat iedereen daar gebruik van kon maken. Zodat zij eigenlijk een veel grotere grip kregen op alles en iedereen uiteindelijk.
Ja. En dan heb je een andere partij die daar nog wel eens mee aan de haal gaat. Want eigenlijk is het niet zo dat die hele webbrowser ding, dat Google had iets uitgevonden en uiteindelijk heeft Microsoft dat overgenomen, toch?
Chromium.
Ja, oh ja, dat.
De engine.
Ja, ja. Ja, ja dus dat... Zij hadden Chromium uitgevonden en uiteindelijk die nieuwe browser van Microsoft, die Edge of zo, dat is uiteindelijk Chromium met een glanslaagje eroverheen, toch?
Ja, zo bekend ben ik niet in,
In
de browserwereld.
Nee, maar je ziet dat.
Maar goed, als je kijkt naar ChatGPT,
ja.
Dat was ook volgens mij een DeepMind-algoritme wat Google geopensourced heeft, toch?
Ik heb ooit gehoord dat inderdaad, dat daar die Gemini, of hoe zij dat noemen, dat daaronder zat, zeg maar. En dat iemand... Maar goed, dit is ook wel een beetje, vind ik, het probleem van Google altijd. Die kan sneller dingen uitvinden dan dat ze er een product van kunnen maken.
Ja, dus geef het aan de wereld die er wel een product mee kan maken.
Ja, want dat is wel een goeie.
Dus... En zo, dus constant maar al je gegevens of al je ground jewels beschermen. Hmm. Daar maak je jezelf denk ik ook kleiner mee. Tuurlijk, je kunt er heel veel geld mee verdienen.
Mits je wel zo groot bent als Google. Als je één keer iets hebt uitgevonden...
Je moet wel een masterplan hebben wat daar dan achter zit. Want volgens mij, het grote masterplan van Google is gewoon... als iedereen al onze producten gebruikt... dan komt dat vanzelf een keer terug in andere manieren.
Ja, dat wil ik zeggen. Want zij verdienen later in de keten.
Hopen ze.
Ja, dan lukt dat niet altijd. Maar daarom gooien zij natuurlijk alles naar voren gewoon voor gratis. Want als je dat dan gebruikt over al die spend... over alles wat je daar doet... daar heffen zij dan de rekening op natuurlijk. Dus uiteindelijk is het eerste drankje van het huis, maar daarna dan gaat gewoon de rekening open, denk ik.
Oké, dus eigenlijk wat we constant zien is dat bedrijven bezig zijn met het beschermen van hun spullen.
Mm-hmm.
Dus we willen niet dat het doorzocht wordt door een zoekmachine. We willen niet dat het opgeslurpt wordt door een AI-machine.
Of een ventje van 10 dat onder een kopieerapparaat legt.
Of een ventje van 10 dat onder een kopieerapparaat legt. Dat willen we niet. Dus we willen dingen beschermd hebben.
Mm-hmm.
Maar hoe kun je dan wel die... Want die technologie die is wel heel mooi. Want laat gewoon zien van... Hey, je kunt gewoon dingen heel makkelijk doorzoekbaar maken. Je kunt heel makkelijk antwoorden krijgen... op basis van al die data die er is. Hoe zou je dat als bedrijf doen dan... die wel al zijn gegevens wil beschermen?
Ja, want dit wat je nu omschrijft... is volgens mij het grootste probleem... wat BV Nederland, alle bedrijven in Nederland hebben... met het toepassen van AI zoals het er nu is. Het zijn allemaal van die regels in een bedrijf... Je mag geen ChatGPT gebruiken, want boe of bar privacy. Maar wat je ziet natuurlijk is dat de gemiddelde medewerker... die wil wel die voordelen van zo'n AI-model pakken... maar die mag niet zijn bedrijfsdata naar buiten halen. Dus eigenlijk als je bedenkt van... Goh, als de data niet naar buiten mag, kan ik dan de techniek naar binnen halen. Alleen die techniek...
Mooi.
Ja, slim hè? Maar die techniek is natuurlijk... bovengemiddeld moeilijk. He, dus daar zit rekenkracht onder, er zit hardware onder... wat je echt niet zelf kan aanschaffen. He, dus als het te duur is om zelf aan te schaffen... maar je wil het wel hebben, kun je het feitelijk ook huren. He, dus je ziet nu in de markt dat er bedrijven opstaan... die het concept GPT voor de enterprise eigenlijk in een product hebben gestopt. Zij hebben die grote investment gedaan. Dus zij hebben dat al die spullen gekocht, al die research erin gedaan. En jij kan dat nu op een abonnementsachtig model, kun je dat dus terugkopen bij hen. Waardoor je dus die techniek naar binnen kan halen, zonder dat je die ontzettende investment moet doen.
Floris, jij bent van de metafoor, hè?
Mm.
Metafoor dit is, want dit snapt niemand.
Oké. Als jij een project wil gaan doen aan je tuin, weet ik veel, je moet een boom uit de tuin halen.
Ja, Ik heb een dode beuk.
Nou, dan pak je kettingzaag, toch?
Dat heb ik niet.
Exact dat. Oh. Exact dat. Dus die huur je. En nou is dit even tijdelijk, hè? Dus je huurt die dan tijdelijk voor een weekend of iets dergelijks.
Ja.
Maar pak hem even anders. Wat je ook ziet in de markt is, als jij niet in staat bent om een wasmachine te kopen, maar je kan wel wekelijks of maandelijks daar een bepaalde bijdrage aan doen, dan kun je hem dus ook leasen. Dus eigenlijk het concept van leasen. Dus je leest die techniek, waardoor je dus het voordeel hebt dat het voor jou is. En ook je eigen bubbel is, zeg maar. Waar je dus de voordelen van de techniek haal je naar binnen, zonder de nadelen dat je die grote investment hebt moeten doen. Hetzelfde zag je in de landbouw trouwens, bij een John Deere. Dat is een van de maatgevende fabrikanten van landbouwvoertuigen.
Trekkers.
Trekkers. Heb je zelfs een filmpje over, over meneer die erg blij is met zijn John Deere, maar die gaan we hier niet doen. Maar die gaven op den duur bewijzen van die trekker voor gratis, omdat zij de data die die trekker maakte door al die bewegingen te registreren en te weten hoeveel grondstof ging erin, waar op de geolocatie was dat, hoeveel regen is daar gevallen en hoeveel heeft hij daarna geoogst. Die data was voor hun veel belangrijker dan dat zij geld kregen voor dat ijzer en rubber van die trekker. Ja, en zo zie je, maar dat is een heel ander verhaal denk ik, maar zo zie je dus wel een verdienmodel opstaan, waarin je denk ik dus juist door alles weg te geven iets anders weer zou kunnen terugverdienen.
De enige die daar nog tegen op bokst is bcc-specials.nl. Goedkoper krijg je het niet.
Ja, want het probleem bij bcc-specials.nl is dat het en duur is en je krijgt het niet. Dat is echt een nare ervaring.
Oké, wat hebben we geleerd vandaag? Floris, jij als bibliothecaris.
Zo.
Gecertificeerd, nee, gediplomeerd.
Die heb ik lang niet gehoord.
Gediplomeerd bibliothecaris. Ja. Hoe kijk jij nou naar hetgeen wat we vandaag in deze aflevering hebben overzien?
Hmm. Ja, een continue frictie denk ik tussen het beschermen van je gegevens. Maar daarmee ook het belemmeren van kennisspreiding. En zelfs misschien wel dat je jezelf in de weg zit. Want als jij jouw gegevens niet beschikbaar maakt, terwijl de platformen waarop mensen denken dat ze al die gegevens kunnen vinden, die groeien verder. Ja, dan heb je jezelf buitenspel gezet. Omdat men niet meer weet dat jij ook bestond. En als je niet te vinden bent, dan word je ook niet voor echt aangezien. Omdat ze namelijk van die platformen gebruiken, zoals die chatbots. En die meer gaan geloven dan dat ze jou zouden gaan geloven. Dus ik denk dat er daar echt wel een probleempje dan ontstaat.
Hoe had de bibliotheek dat opgelost?
Je had altijd zo'n tafel volgens mij met nieuw binnen deze week. Dan kon je wat testjes doen, denk ik.
Beste luisteraar, dit was aflevering 10 van de Blikjestelefoon. Mochten we vandaag iets hebben gezegd waarvan jij denkt, hoe zit dat? Klopt dat nou wel? Of totale onzin? Ja, er kan dus ook een formatfout in zitten, producer Sietse. Dan worden de eentjes gegooid. Stuur ze op naar mediahouse@incentro.com. En dan gaan wij ze volgende week behandelen of de week nadat jij de podcast hebt geluisterd.
Zal ik er wel eens eentje geven? Dan gaan we ze demystifyen.
Demystifyen. Tot volgende week.
Oké, okay, doei.